Hoe leren jongeren nou op sociale media? Welke vormen van leren ontdekken ze daar met elkaar? Hoe maken ze daar gebruik van en wat kunnen we daarvan opsteken voor het onderwijs? Over deze vragen boog Zoë Vermeere zich tijdens haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht.
Ja, ik wil eigenlijk vooral ook docenten gewoon uitnodigen om daarover na te denken. Vooral nu in het kader maatschappelijk gezien, waarin we zo erg praten over het verbieden van smartphones. Sociale media is slecht voor jongeren. Het ligt heel erg op een risicobenadering van wat zijn alle risico's die vastzitten aan sociale media? In plaats van hoe kunnen we nou eens een keer met jongeren hierover in gesprek gaan? En wat kunnen we er nou eigenlijk uithalen ook voor het onderwijs? Want het is nou eenmaal een onderdeel van de leerwereld van jongeren.
Zoë dook in een speedrun community waarin het opdoen van kennis en vaardigheden om een computerspel zo snel mogelijk uit te spelen centraal staat.
Nou, je kan denken, speedrunnen, wat valt er nou te leren? Zelfs mijn promotor had wel een beetje twijfels van waarom wil je een speedrun community bestuderen als het gaat over leren. Maar ik vond juist die communities die wat ver afstaan van school heel interessant om te bestuderen. Want ik dacht, nou, als we iets nieuws willen gaan ontdekken, dan zit daar volgens mij het interessante van hoe ga je nou als jongere zelf gewoon zonder dat iemand zegt dat het moet iets opzoeken qua kennis.
Samen met Rick Fransen, docent en voorzitter van de Speedrun Community, verkennen we in deze Nivels podcast de vertaalslag naar het onderwijs dat nog niet altijd tegemoet komt aan de individuele leerbehoeften van jongeren.
In de manier van leren valt zeker nog wel winst te halen, want nu proberen we allemaal in dezelfde stramien leerlingen iets bij te brengen. En vandaag uit snap ik ook wel dat leerlingen zeggen van ja, het is heel beperkt, heel gestrikt in hoe we dat doen, want we proberen iedereen op dezelfde manier dat te doen. Terwijl iedereen op een hele andere manier leert. Tegelijkertijd is ook wel weer de kanttekening. Hoe doe je dat? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ik ben Marco en voor wie net als ik nog niet zo bekend is met de speedrun-wereld, verifieer ik even bij Rick of ik het goed heb begrepen. Rick, speedrun heb jij me net uitgelegd. De kortste manier om dat uit te leggen is zo snel mogelijk een spel uitspelen.
Precies.
Jij streamt dat via Twitch online en daar vormt zich een community omheen.
Ja.
Jouw community, waar jij onderdeel van bent, is een van de communities die is onderzocht door Zoë.
Ja,
dat is
klopt.
Jullie link weer.
Ja.
Jullie hebben elkaar net voor het eerst offline ontmoet.
Ja, we kennen elkaar alleen maar online. Dus dat is altijd wel grappig. Het is altijd wel leuk om even een gezicht erbij te hebben, een persoon erbij te hebben waar je al toch redelijk wat mee gesproken hebt destijds. Dat nu face-to-face te zien.
Ja, het is zo grappig, want ik had Rick wel gezien op de stream, maar ik zat in de chat als onderzoeker. Dus dan heb ik wel een beeld bij Rick, maar hij nog natuurlijk niet van mij. Ik heb toch wel redelijk wat geobserveerd. Een heel weekend lang was het toen een marathon van speedrunnen. En daar ben ik bij aangesloten, maar ja, dan ben je gewoon een username op Twitch. Dat is het dan, dus nu in het echt.
Wat viel jou op tijdens die marathon? Waar keek jij naar?
Ja, ik keek naar momenten waarin er kennis werd uitgewisseld. Dus nou, je kan denken, speedrunnen, wat valt er nou te leren? Zelfs mijn promotor had wel een beetje twijfels van waarom wil je een speedrun community bestuderen als het gaat over leren. Maar ik vond juist die communities die wat ver afstaan van school heel interessant om te bestuderen. Want ik dacht, nou, als we iets nieuws willen gaan ontdekken, dan zit daar volgens mij het interessante van hoe ga je nou als jongere zelf gewoon zonder dat iemand zegt dat het moet iets opzoeken qua kennis.
Ja.
Dus ik zocht echt naar die momenten waarin er een soort kennisuitwisseling was. Wanneer iemand een soort van een leraarpositie innam. Of wanneer iemand juist meer de leerling werd. Eigenlijk die uitwisseling. En dat is natuurlijk leren anders dan op school. Als in, er staat niet klassiek docent normaal als streamer voor de stream. Maar je hebt wel uitwisselingen van kennis daarin. En die probeerde ik eigenlijk te vangen.
Ja, en het grootste verschil daarin tussen zo'n online community en een klassensituatie is dat leerlingen of dat jongeren zelf kiezen wie hun leraar op dat moment is.
Ook, en ook dat gewoon wie de leraar is verandert. Dus de ene keer is de ene leraar, dan wordt die weer de leerling en de ander weer de leraar. Dus het is allemaal niet zo.
Die rollen zijn veel minder vastgepind.
Ja, klopt. Dus het is veel meer fluïde in uitwisseling en wie daarvoor staat, ja.
Rick, jij staat ook voor de klas, middelbare school, onderbouw.
Ja. Onderbouw, HAVO, VWO, TTO.
En dan geef je natuurkunde en rekenen.
Ja.
Wat is voor jou het grootste verschil in die twee rollen?
Het gat is verrassend klein. Want wat je uitlegt, kijk, je bij het streamen geldt, weet je, ik speedrun, ik speel een spel, ik vertel daar wat over en daar komen vragen bij. En dat begint vaak over het spel en dat loopt vervolgens uiteen over allerlei andere zaken die helemaal niet meer met het spel te maken hebben. En dat is eigenlijk het leuke wat lesgeven ook is. Het begint vaak, kijk, mijn vak, de natuurkunde, is vaak mijn startpunt. Het is, daar begin ik mee. Het is een, nou ja, weet je, we hebben het over krachten en het eindigt over hoe je een goede workout doet in de sportschool en welke krachten daarbij komen kijken en hoe je die spieren het beste aanspant. Want daar ligt het interesse van de kinderen. Dus in beide gevallen, ja, het gat is niet heel erg groot. Het verschil aan de andere kant is wel, het streamen is wat dynamieker daarin. Je krijgt heel veel live input van heel veel mensen tegelijkertijd. En in een klassensetting gaat dat dan toch wat lastiger. Waar je, ja, je kunt geen 10 mensen tegelijkertijd horen praten. Daar hoor je niks meer van.
En hoe doe je dat? Als je aan een spel aan het spelen bent, daar heb je enige routine in. Want anders dan krijg je het niet zo snel voor elkaar. Hoe komt die input binnen als er 10 mensen tegelijk iets typen?
Nou ja, ik heb normaal gesproken bij het streamen heb ik daar een soort chatvenster naast staan. Waar mensen, waar met alle berichtjes van mensen live binnenkomen. En daar pik je dingen uit. Dat is, nou ja, weet je, waar gaan we, wat is een interessante vraag om over verder te praten? En vanuit daar breng je het gesprek verder. En dat is niet altijd iedere vraag. Je hebt er vragen tussen zitten die je even moet parkeren. Ja. Net zoals dat je in de klas ook vragen hebt die je even moet parkeren. Maar vanuit daar gaat dat gesprek wel op gang. Dus je ziet er 10 vragen tegelijkertijd binnenkomen. Nou, meestal valt dat wel mee. Meestal zijn het er 2 of 3 hooguit. En daar pik je wat uit. En vanuit daar ga je verder.
En wat ook, nou, als ik daarop mag aansluiten, wat ik interessant vond om ook te zien aan dat platform, dus Twitch, waar jij dan op streamt. Ik heb ook gekeken naar hoe werkt dat platform nou en probeert dat ook op bepaalde vormen van gedrag aan te moedigen. En wat je ziet bij Twitch is dat het heel erg, als je daar komt, gewoon als nieuwkomer op Twitch en je gaat naar een stream, dan krijg je al onderin dat er een soort kanaalpunten gaan oplopen. En met die kanaalpunten, terwijl je kijkt, je doet nog niks, je zegt nog niks, je stelt nog geen vraag, zegt het als van, hey, wil je iets met die kanaalpunten doen? Wil je iets van meer interactie gaan doen? Kom, doe mee. Dus eigenlijk, Twitch probeert de hele tijd jou te betrekken bij die stream en ook ervoor te zorgen dat je meer gaat interacteren met zo'n stream door in de techniek en in hoe dat eruit ziet jou daartoe uit te nodigen. Dus op een gegeven moment zegt hij, oh, je hebt al 100 kanaalpunten. Geef iets aan de streamer. Dan kunnen streamers volgens mij ook gedeeltelijk zelf.
Ja, dat kunnen ze zelf instellen. Ja. En het leuke daarvan is, je hebt een 5-tal standaard opties. En de goedkoopste daarvan, dus degene die het snelste bereikt, is highlight your message. Dus, maak een highlight van jouw bericht. Dus die komt voor mij als streamer ook in een vakje te staan met deze is gehighlight en daar zijn punten voor gedoneerd als het ware om die extra zichtbaar te maken. Ja. Dus dat trekt meteen ook weer de aandacht van oké, dat is misschien een vraag, daar moet ik even wat mee doen.
Ja, dus zo zie je dat Twitch echt probeert zo van, hey, ga nou praten, ga nou meedoen. Want dan wordt het nog leuker. En dat proberen ze de hele tijd op die manier met allerlei kleine tweaks aan te moedigen.
Mm-hmm. En die rol van het platform, hoe het platform is ingedeeld, komt ook in je onderzoek terug. Dat speelt een vrij grote rol.
Ja.
We hebben ook te maken met een YouTube waar naast de vrije expressie ook algoritmes
zeker
bezig zijn. Wat ben je tegengekomen op dat vlak? Hoe interacteert dat met het leerproces dat die jongeren wil aangaan?
Nou, je ziet eigenlijk dat elk platform op een eigen manier probeert gedrag te sturen. Er zijn natuurlijk overeenkomsten. Elk platform heeft een soort van een, nou, wil dat mensen meer kijken, meer doen, meer op dat platform zijn. Dat komt wel overeen. Maar wat je bijvoorbeeld, omdat je YouTube ook noemt, ziet, is dat ze daar heel erg belangrijk vinden, vrijheid van meningsuiting. Dus dat zie je ook overal terug. Maar als je dan gaat kijken naar hoe dat platform werkt, dus dan zou je denken, oh, nou ja, als je daar bezoekers over wat wil bijbrengen op zo'n platform, dan zou je denken, dan ga je heel erg aanmoedigen om in de comments van alles te zeggen. Dan ga je heel erg aanmoedigen dat mensen in discussie gaan over video's. Nou, als je iedereen die op YouTube komt, die kent wel dat, nou, als je op je telefoon zit, dan staan vooral de volgende video's eronder. Voor de comments moet je ergens alweer op klikken. Dus dat vereist veel meer stappen om eigenlijk in die vrijheid van meningsuiting te komen, in die discussies te komen die ze eigenlijk pretenderen te supporten. Dus daarin zie je wel dat, nou, platforms iets proberen te trekken. Jongeren proberen te trekken met bepaalde beloftes van, hey, hier kan je je mening uiten en hier kan je een platform krijgen voor je berichten. Maar dat het soms ook wel net iets anders lijkt te werken op basis van wat voor een platform als YouTube natuurlijk interessant is video's blijven kijken, commercials blijven kijken. Ja. Neemt niet weg dat mensen het nog steeds natuurlijk wel zo gebruiken. Mm-hmm. En zeker wel in die comments een discussie aangaan over van alles en nog wat.
Ja, Maar als ik dat goed vertaal naar de praktijk, dan is die rol van de docent of opvoeder zou kunnen zijn dat je één, die jongeren daarin leert navigeren, maar daar ook bewust van maakt in dat leerproces.
Ja, dat je ook kijkt van hoe wil je nou eigenlijk zo'n platform voor jezelf gebruiken en realiseer je dat een platform ook bepaalde dingen van jou wil.
Ja.
En hoe kan je daar nou een leerling misschien bij begeleiden, dat je denkt van, hey, als jij meer wil weten over zo'n video, dan kan je misschien wel in de comments iets zetten. Op Twitch kan je de streamer vragen om iets te doen. Hoe kan je dat nou inzetten op een manier dat jij daar ook meer kennis uit kan halen? Want online valt er nou inmiddels wel in ieder geval veel meer te vinden dan dat je op school aan informatie en aan docenten kan vinden. Ja. Maar als docent op school kan je wel helpen om een jongere die informatie te vinden en ook, wees eerlijk, de betrouwbare informatie vinden en de informatie die ze helpt in plaats van tegenzit. En op die manier kan je eigenlijk hopelijk die informatie van online ook een beetje de school inbrengen op een verantwoorde manier en studenten daar of leerlingen daarbij ondersteunen.
Ja, wat was de aanleiding voor jou om dit te gaan onderzoeken?
Ik ben oorspronkelijk mediaonderzoeker. Dat betekent dat ik in de mediastudies ben opgeleid. Dus ik was altijd heel erg geïnteresseerd in populaire cultuur. En wat doet dat nou eigenlijk met onze manier van denken over de wereld? Dus een Marvel film, een Game of Thrones, een game als Call of Duty Black Ops 2. Wat doet dat met onze ideeën over hoe we naar de wereld kijken? Als je dat speelt, als je dat meemaakt. En toen zag ik hier, en dit was simpelweg een vacature voor een PhD. Laten we ook eerlijk wezen. Maar toen zag ik hier een hele mooie connectie met onderwijs. En ik kom oorspronkelijk uit een onderwijsfamilie. Mijn ouders zijn allebei docent geweest. Mijn opa was directeur van een middelbare school. Dus vroeger ging het bij mij altijd over onderwijs. Maar ik had daar nog nooit iets formeel, zou ik zeggen, mee gekund. En ik vond het heel interessant om dan nu juist die koppeling te maken met media. En ook echt te gaan kijken van, hoe leren jongeren nou in die informele sfeer? Want ik geloof er ook heel erg in dat je dus ideeën opdoet en kan leren van de media die je consumeert.
Mm-hmm. En breder misschien nog wel, daar pleit jij ook voor een wat holistischere kijk op onderwijs. Hè? Dat leren vindt niet alleen binnen het klaslokaal plaats. Zeker ja. Met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren niet meer, geef je terecht aan. Hoe is de rol van de leraar daarin veranderd?
Dan moet ik natuurlijk zeggen dat ik heb geen klaslokaal, ik heb geen docenten onderzocht. Dus dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden puur op, ik heb dat niet geobserveerd bijvoorbeeld. Ik denk wel dat wat je ziet op basis van wat daarover geschreven is in de wetenschappelijke literatuur, is dat je ziet dat er wat dingen veranderen. Want er komen meer informatiebronnen de klas binnen. Ik bedoel, vroeger kon je natuurlijk wel naar de bieb en daar kon je boeken lezen en dan kon je de docent uitdagen. Maar dat is toch iets anders dan gewoon op je telefoon een YouTube video kunnen kijken van iemand die de geschiedenis op een andere manier uitlegt of die over klimaatverandering praat op een manier. En kom je allerlei onderwerpen tegen die misschien docenten anders uitleggen of niet uitleggen. En daarmee komt er ook een bepaalde uitdaging kan er komen vanuit de klas. Van, hey, jij vertelt dit, maar ik heb dit gehoord. En daar speelt volgens eerdere literatuur ook een rol in dat jongeren dan ook de mogelijkheid krijgen om zelf online expert te worden. Zij kunnen zelf online een YouTube-kanaal beginnen, dingen gaan uitleggen en zelf eigenlijk die docentrol weer op zich nemen. Dus die zijn niet meer gewend dat er zo'n zwart-witte rol is. Dus dat is de docent die mij gaat vertellen wat ik moet leren en hoe het in elkaar zit. Ik kan het nu ook zelf opzoeken. Dus daar zit een soort, er komen dit soort wrijvingen eigenlijk ontstaan er door die mogelijkheden die online worden gecreëerd.
En dat maakt ook het hele onderwijs een heel stuk dynamischer. Je merkt nu al ten opzichte van, ik ben 10 jaar geleden begonnen met lesgeven, hoeveel vaker leerlingen al met informatie de klas binnenkomen. Dan begin je over een onderwerp als klimaatverandering, want dat zit ook gewoon in ons programma. En daar zijn al heel veel ideeën over en heel veel visies over en heel veel leerlingen die al een mening daarover gevormd hebben. Zowel in de trant van we moeten er meer aan doen, als in de trant van ja, het mag allemaal wel een beetje minder. Alle extremen heb je in de klas. En dat maakt het een heel dynamisch gesprek. En ik denk dat daarin, zeker met dat soort thema's, onze rol als docent ook veranderd is de afgelopen 10 jaar. Waar we 10 jaar geleden echt al bezig waren met uitleggen wat is het, hoe werkt het, wat kunnen we eraan doen. Is het nu veel meer het dialoog van, oké, wat speelt er? Wat is onze rol daarin? Hoe kunnen wij daarin iets betekenen? En vervolgens een stukje normaliseren. Een stukje die extreme er een beetje nou ja, afslijpen wil ik niet noemen, maar die extremen wel wat nuanceren. En tegelijkertijd de groep die daarin wat achterloopt, meetrekken in wat betekent het nou eigenlijk allemaal voor ons.
En achterloopt?
Nou ja, er zijn groepen leerlingen die al heel veel informatie van tevoren hebben, die al met heel veel informatie de klas binnenkomen. En je hebt leerlingen die nog helemaal niet mee bezig zijn. Die er wel van gehoord hebben en wel weten dat het iets is, maar er eigenlijk nog helemaal niet zo bewust mee bezig zijn. En al die extremen heb je allemaal tegelijkertijd in een groep. En voor ons als docent is dat een taak om daarin het gesprek te leiden.
Word je dan eigenlijk meer beheerder van die community? Of voorzitter, facilitator van die community die van elkaar leert in plaats van de kennisbron?
Een stukje. Wij als docent, wij modereren dat wat meer, dat gesprek. Wij brengen de dialoog op gang. Wij faciliteren dat gesprek en vullen aan. Want er zijn wel een bepaald aantal zaken waarvan wij als onderwijs gezegd hebben, hè, dit zou een tiener moeten weten naderhand. En heel veel dingen komen al terug. En hier en daar zullen we nog wat stukjes aan moeten vullen. En dat is dan ons aandeel in dat dialoog.
Zoe, in het onderzoek is een van de zinnen die ik heb gehighlight. Uit onze resultaten blijkt dat jongeren het formeel onderwijs als controlerend ervaren. Ze ervaren prestatiedruk en voelen een mismatch tussen hun eigen ambities en wat de school van hen verwacht.
Ja, dat is een ervaring. Dus ik wil niet zeggen dat dat ook echt zo is. Maar dat is wel een ervaring van de jongeren die ik heb gesproken. Die,
ja.
En dat zijn jongeren over de hele wereld. Dus dat vond ik ook heel interessant. Dat dit soort thema's zijn die terugkomen in hele verschillende onderwijssystemen ook. Ik heb iemand gesproken in India, iemand in de VS. Echt over de hele wereld. En ook Nederlandse jongeren. Maar je ziet inderdaad wel dat ze vrij kritisch zijn op school, in ieder geval de jongeren die ik dan heb gesproken. Dus onder andere die performance druk, waar we ook al vaker iets over horen natuurlijk in het nieuws, dat ze erg zitten van online. En dat was ook met name in de speedrun community zag ik dat. Daar mag ik fouten maken. Daar mag ik een beetje aanproberen. En als ik een fout maak, is prima. Volgende keer probeer ik het nog een keer. En ook dat daar echt al die ruimte is voor dat experiment. En dat vond ik ook heel erg leuk om te zien bij de speedrunners. Omdat het daar echt ging over van in je eentje succes behalen in speedrunnen. Zonder de kennis van de hele gemeenschap over waar de tweaks zitten in de game. Hoe je moet spelen om tot die overwinning te komen. Is eigenlijk niet mogelijk. Dus dat erkende ook de jongeren die ik heb gesproken uit die community, die erkennen ook van, hey, als ik ergens ben gekomen, dan is dat dankzij die gemeenschap. Dus als je dan een fout maakt, of het lukt even niet, of het lukt juist wel, dan is dat nooit een hele individualistische overwinning, maar ook eentje die echt gedragen is door de gemeenschap. En daardoor krijg je een soort leersfeer waarin het eigenlijk super competitief is, want je wil de allersnelste worden en het gaat echt om secondes. En tegelijkertijd ben je met z'n allen bezig om die snelste tijd maar te halen en het weer te verbeteren en het spel beter te leren kennen. En dat biedt dus heel veel ruimte voor experiment verfalen. En dat ervaarden sommige jongeren als een hele veilige omgeving om dus uit te proberen en te leren over hoe moet ik dit spel nou het beste spelen. En school vergeleken ze daarmee als ik één keer een slecht cijfer haal in wiskunde of ik ben niet goed in wiskunde, dan denkt een docent meteen, oh, ik kan niks. Ik ben een slechte leerling. Los van of dat echt zo is. Hè? Maar dat zo ervaarde dan zo'n leerling dat. Van, oh, ik kan niks. Ik ben dom. Ja. Dus ik in mijn onderzoek zeg ik van, hey, kunnen we dat niet gebruiken om na te denken van, hoe kan je nou in het klaslokaal ook dat leren wat meer gedeeld maken. Wat meer een collaboratief proces. Waarin iedereen zijn eigen rol kan spelen en zijn eigen waarde ook kan toevoegen. Waardoor je meer ruimte ook creëert voor, hey, het gaat een keertje mis. Maakt niet uit. Dan pakt iemand anders dat weer even op. Of dan probeer je het de volgende keer nog een keer. En dan krijg je weer dat ruimte voor experiment. En neem je misschien die performance druk iets weg. Dus dat zijn...
Ja, wat je net schetste. Ja, volgens mij was dat het idee van school ooit. dat is het niet... Zo wordt het dus niet meer ervaren. Wat ik wel interessant vind daaraan is dat dus het werken vanuit de community het individuele succes niet in de weg hoeft te staan. En het resultaat. Want die angst is er nog wel eens op scholen. Ja, maar als we te veel ruimte maken voor fouten, dan wordt het leesniveau of het rekenniveau niet hoog genoeg. Maar het tegendeel is, jouw onderzoek laat zien dat het tegendeel waar kan zijn. Zie jij een vertaalslag daar in de klas?
Ik zie, ja, die zie ik. En ik zie ook een kanttekening. Kijk, ik werk naast dat ik in de reguliere klassen werk ik ook heel veel in tweetalig onderwijs. En tweetalig onderwijs is heel actief bezig met, dat noemen ze CLIL, Content and Language Integrated Learning. En eigenlijk is dat een beetje een vertaalslag hiervan. Want enerzijds is het een hele actieve vorm van didactiek. Leerlingen echt heel taalgericht betrekken bij de stof waar het over gaat. En dat gaat heel veel in samenwerking met expertgroepjes, met dan doe ik bijvoorbeeld een opdracht en dan zet ik een stukje tekst op het bord. Ik noem maar iets, het zijn 10 zinnen. Nou, jongens, over 60 seconden verdwijnt het. En dan verdwijnen er 20 woorden. En die 20 woorden moeten ze daarna nog kunnen benoemen. En dat begint eerst. Nou, de leerling probeert zelf even te kijken, wat weet ik allemaal nog? En het gaat mij er overigens niet om of de woorden correct zijn. Het gaat mij erom dat de betekenis hetzelfde is. En vervolgens is het, nou, vergelijk maar eens met de mensen om je heen. Kijk maar eens, hoe ver zijn jullie gekomen? Wat heb je gedaan? En dan vaak zien ze al van, ja, zij had dit en hij heeft dit. En het betekent wel ongeveer hetzelfde, maar hebben we het dan nog over hetzelfde? Ja, nou, dat hebben we. Dus in die vorm van didactiek zien we wel heel veel terug. En ik zie met name in dat soort groepen, en dat zijn, dan benoem ik met name de tweetalig, maar ik doe het ook bij de reguliere groepen, dat er heel veel gemeenschapsgevoel zit in, oké, we hebben een bepaalde situatie, laten we die nou eens samen tackelen. De kanttekening die ik erbij wil maken is dat het heel erg groepafhankelijk is. Ons onderwijs is toch een beetje zo ingericht. We stoppen een aantal leerlingen in dezelfde groep en we hopen maar dat het goed komt. En dat gaat meestal heel goed. En soms zijn het echt wel groepen waar je merkt dat dat heel veel botst. En dat maakt dat communitygevoel, dat gemeenschapsgevoel in het leren veel lastiger. Een veel grotere uitdaging. En dat kan vaak wel. Maar dan het gemeenschapsdeel daarvan wordt dan wel heel erg lastig. Als we in het lokaal met z'n allen bezig zijn met als community een probleem oplossen. Als leergemeenschap een probleem oplossen. Maar ze kunnen elkaar buiten het lokaal niet uitstaan. Dan wordt het heel lastig.
Mm-hmm. En het scheelt misschien ook dat het geen zelfgekozen doel
precies.
is.
Het is ook nog eens een keer een opgelegd doel. Wat daarin verschilt toch wel met het speedrunnen. Als je bezig gaat met een speedrun. Jouw doel is de snelste tijd halen binnen dat spel. En jouw community zijn de mensen die met allemaal datzelfde spel bezig zijn. Dus dat is een toch wel. Ja, kijk, de mensen zelf kies je niet. Maar de gemeenschap kies je wel. Dus en we zien dat ook in de speedrun community. De gemeenschap die je niet, waar de mensen, waar dat niet aansluit. Dat zie je ook mensen verplaatsen naar andere communities.
Ja.
En dat is natuurlijk een ruimte die je in het onderwijs niet hebt.
Ik zou het een interessant experiment vinden. Kijken wat er gebeurt als het op interessegebied zou worden ingedeeld. Ja. In plaats van op niveau.
Ja, want natuurlijk informele leergemeenschappen is niet voor niks dat het gemeenschap wordt in de informele sfeer. Waar je allemaal op je eigen leuke eilandje kan zitten. Natuurlijk, dat heeft een voordeel. Desondanks denk ik dat het experiment heel interessant is. En ook een ander resultaat wat je net al even noemde, is dat idee van controle over het eigen leerproces wat jongeren online ervaren. Van hey, waar ik het ook net even over had, van ik kan online veel meer bronnen vinden. En ik kan vervolgens ook mijn eigen leerpad bepalen daarin. Ik kan kiezen welke bronnen voor mij werken. Welke docent praat op een manier die mij aanspreekt. Wil ik liever een tekst lezen of een video kijken? Nou, op allerlei manieren kan je zo je eigen leerpad vormgeven. En dat zag ik ook in verschillende communities terug. Dat die jongeren dat heel fijn vinden om dan aan de slag te gaan met een interesse. Bijvoorbeeld ethisch hacken. Proberen bedrijven te hacken en dan te kijken of je daarin komt en dan vervolgens een lek te melden aan het bedrijf. Natuurlijk altijd met uitnodiging van dat desbetreffende bedrijf en organisatie. En dan kunnen ze zelf zo hun leerpad bepalen en dat gaan ontdekken. Überhaupt al iets hacken is iets waarvan ze vaak zeiden dat is op school überhaupt niet echt een ding nog. Mm-hmm. Of school kan dat überhaupt niet echt bijhouden, die kennis die daarover online zich zo snel ontwikkelt. Dus het feit dat je dan online kan gaan en ook je eigen interessegebied kan kiezen en dan vervolgens daar een gemeenschap omheen kan vinden en je eigen leerpad kan bepalen is erg fijn. Dus dat zou je dan nog kunnen combineren wellicht met die gemeenschap. Natuurlijk kan je in een school niet alles doen. Je kan niet 1000 verschillende interesses van allerlei verschillende leerlingen allemaal naartoe gaan cateren. Dat herken ik ook echt wel. Maar ik denk dat dat niet het experiment in de weg hoef te zitten. En ik wil eigenlijk vooral ook docenten gewoon uitnodigen om daarover na te denken. Ga er eens een keer naar kijken. En vooral nu in het kader maatschappelijk gezien, waarin we zo erg praten over het verbieden van smartphones. Mm-hmm. Sociale media is slecht voor jongeren. Het ligt heel erg op een risicobenadering van hey, wat zijn alle risico's die vastzitten aan sociale media, in plaats van hey, hoe kunnen we nou eens een keer met jongeren hierover in gesprek gaan? En wat kunnen we er nou eigenlijk uithalen ook voor het onderwijs? Want het is nou eenmaal een onderdeel van de leerwereld van jongeren.
En ik zou zeggen, van oudsher gaan we er vanuit van binnen dat klaslokaal wordt er geleerd. Daarbuiten heb je nog even huiswerk, maar de rest is vrije tijd. Op het moment dat dat leren veel holistischer wordt benaderd, dat biedt dus ook heel veel ruimte in die 50 minuten om andere dingen te doen. Op pedagogisch vlak, in het navigeren. Het biedt denk ik heel veel ruimte in plaats van dat, ja, dat je te weinig tijd hebt om al die verschillende interesses te bedienen. Goh, ik zie het wel zitten. Ik vertelde Rick net al over een project dat ik in mijn docententijd heb gedaan. Ik gaf schoolvak Nederlands en dan heb je de eindtermen, de kerndoelen die je moet afvinken. En op het moment dat je dat, ja, stapje voor stapje gaat behandelen met spelling, grammatica en al die geïsoleerde technische onderdelen van die taal, dan ben je heel erg aan het duwen en aan het trekken. En op het moment dat je het in projectonderwijs biedt, ik was in één keer klaar met kennis aanbieden. Ze gingen zelf achter die kennis aan, op hun eigen niveau, op hun eigen tempo, vanuit hun eigen leervragen. En de werkdruk die ik ervaarde toen ik het nog anders deed, die verdampte doordat zij aan het werk gingen. En ik dat niet meer voor ze hoefde te doen. Dus er lagen daar heel veel kansen.
Ja, het is wel interessant ook bij Nederlands juist. Omdat je daar nu ook, je hebt best wel een grote, deze community is opgekomen na mijn onderzoek. Anders had ik hem erbij betrokken. Maar je hebt de BookTok community.
Ja.
Het is ook wel vaker in het nieuws geweest, maar best wel een grote gemeenschap van jongeren op TikTok die allemaal over boeken praten en boeken aanbevelen. En je hebt er ook een Nederlandse TikToker die best wel kritisch is op het Nederlands onderwijs, leesonderwijs met name. Die zegt van volg nou eens een keer gewoon wat jongeren zelf willen lezen. Laat ze gewoon lekker lezen. In plaats van boekenlijsten en verplichte ontleding van zinnen. Laat jongeren gewoon lezen. Dus dat is ook een heel interessante dynamiek uit zo'n online community. Die uit eigen interesse gewoon voor het lezen aan de slag gaan en proberen ook eigenlijk. En dat zag ik ook bij bij de community rondom de eco-tiktokkers. Dus de duurzaamheids- en klimaatverandering-tiktokkers die daar ergens iets aan proberen te doen. Die hebben een soort missie. Dat zie je eigenlijk ook bij sommige van die boektokkers. Die willen ook graag dat andere jongeren wat meer gaan lezen. En die raden daar dan boeken voor aan. Wat is een makkelijke manier om daaraan te beginnen. Dus daarin zie je ook dat het soms niet alleen bij henzelf blijft, maar ook bijna een soort van, oh, hier online kan ik iets betekenen voor anderen. En kan ik ook anderen aanmoedigen iets te doen. En er wordt overigens nu ook onderzoek gedaan naar, er is weer een nieuwe PhD hier gestart over BookTok. Dus daar komen ook weer nieuwe onderzoeksresultaten aan, wat denk ik heel interessant is.
Nice. Het verlangen om te leren zit er. Dat noem je ook in je onderzoek. Die verlangens die sluiten niet altijd aan met het aanbod dat ze op school tegenkomen.
Ja.
Heel tof om te zien dat ze dan daarnaast aan de slag gaan.
Ja.
En een van de dingen die je ook noemt, Zoe, is dat als je het hebt over het verbinden van dat wat zij online willen leren. Als je dat wil verbinden met stof die al erkend wordt op school. Dat daar nog wel eens de fout wordt gemaakt om echt vanuit die erkende leerstof uit te gaan. Hè? Dat wat we al hebben bedacht dat we belangrijk vinden voor leerlingen om te leren. Maar dat we ook interesses die minder waardevol worden gevonden, dat daar ook kansen liggen. Jij noemt hier als voorbeeld het speedrunnen. Dat niet als waardevol wordt gezien voor formeel onderwijs.
Ja.
Welke kansen zie jij daar?
Nee, dat is waar ik het net ook over had. Dat er wel echt alternatieve leervormen daar ontwikkeld worden, waar je misschien wel iets van kan leren. Dan is het misschien en ook dat het dat het interessant is om het gesprek daarover aan te gaan met leerlingen die in die gemeenschappen zitten. Van welke waarde haal je daar nou uit? In plaats van meteen te denken van, oh, gamen.
Ja.
Laat maar. Dat is niet nuttig. Of ik denk dat die aanname zonde is. Omdat je dan eigenlijk een stukje leerervaring ook daarin wegneemt. En misschien wel interessante kansen liggen om een verbinding te maken met het onderwijs wat je geeft.
Ja.
hoe speedrunnen. Ik heb niet gekeken naar, wat leer je nou als je speedrunt? Wat soort van nuttig is voor je ontwikkeling later? Dat vond ik minder interessant.
Hoe
leer je nou eigenlijk? Ja. En hoe kan je dat nou gebruiken voor het onderwijs? En ik denk dat dat juist ook interessant is bij andere gemeenschappen dan... We gaan met z'n allen over geschiedenis praten, wat ik ook heb onderzocht op TikTok. Ja. Maar ook juist ook waarvan je denkt, hoezo is dit leren?
Je hebt het onderzoek gelezen, Rick?
Grootste deel.
Ja, herken je dat? Wat zoiets geven voor de waarden die in de manier van het leren terugkomen bij zo'n speedrun community?
Nou ja, ik deel wel de mening dat daar liggen kansen voor ons. Kansen die heel veel nu niet benut worden. In het stukje bewust worden van hoe leer je nu daar? En hoe leer je hier en kunnen we daar een weg in vinden om die leerlingen te stimuleren? Kijk, we hebben ons vooraf afgesproken programma van deze dingen moet een leerling sowieso allemaal kennen aan het eind. Dat is ons algemene onderwijs. Maar de weg ernaartoe, daar kunnen we heel veel over zeggen. En een leerling die heel goed in staat is om op een bepaalde manier te leren... zouden we daarin meer kunnen ondersteunen dan dat er nu gebeurt. En ik denk dat daar heel veel ruimte in zit. Dus in die zin onderschrijf ik wel dat er zijn heel veel... In de manier van leren valt zeker nog wel winst te halen. Want nu proberen we allemaal in dezelfde stramien leerlingen iets aan te iets bij te brengen. En van daaruit snap ik ook wel dat leerlingen zeggen van het is heel beperkt, heel gestrikt in hoe we dat doen. Want we proberen iedereen op dezelfde manier dat te doen. Terwijl iedereen op een hele andere manier leert.
Ja,
tegelijkertijd is ook wel weer de kanttekening. Hoe doe je dat? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja, en ik vind dat wel... Ik vind het een mooie uitdaging ook om te kijken. Je hebt ook Maschelijne en Simons hebben zo'n boek geschreven... In Defense of Schools. Je zou ook kunnen zeggen, joh, gooi die hele school weg. Laat de jongeren allemaal lekker online doen. Nou, daar ben ik niet voor. Dat zeg ik ook in mijn proefschrift. Ik denk, in lijn met wat zij ook meer zeggen in hun boek... dat het heel belangrijk is dat je... Jongeren hebben een eigen belevingswereld. Die hebben ook een eigen idee van hoe een toekomst eruit gaat zien. En school moet daar wel bij blijven aansluiten... of een verbinding mee blijven maken. Tegelijkertijd is het er ook waarde in het overdragen... van een stuk kennis en ervaring... die een vorige generatie heeft. Dus
Zeker. Je
gaat kijken, waar zit dan die balans tussen die twee? En daar heb ik het antwoord ook niet op. Maar ik denk wel dat we soms een beetje doorschieten in het hart... maar elk stapje afvinken en maar jongeren door zo'n systeem heen jassen. Als ik kijk naar wat ik heb gehoord van de jongeren in mijn onderzoek, denk ik... Dat voelt soms te beperkend, te belemmerend. Mm-hmm. En eigenlijk het wegnemen van dat leren wat ze eigenlijk wel heel graag willen doen. En ook heel veel doen in buitenschool en binnenschool.
Ja, maar er gaat heel veel energie verloren vanuit die mal waar we mee werken.
Ja.
Ja, tikte net het ondersteunen van die leerlingen aan. Hè? In de manier waarop zij leren. Je vertelde mij voordat we gingen opnemen over de 2 uurtjes die jullie per week vrijmaken.
Ja, we hebben onze keuzemodules. Wij werken op school met 3 pijlers. Kunst, technologie en sport. En een grote rol daarvan is leerlingen zelf een stukje van hun onderwijs laten kiezen. 2 uur, dat doen we in de eerste klas en in de tweede klas. 2 uur per week zijn ingericht op dat zij aan de slag gaan met een module binnen 1 van die 3 pijlers. En een taak vanuit ons is ook om daarin aan te sluiten op wat willen ze nou eigenlijk leren? Waar is de interesse? Dus we hebben bijvoorbeeld al een aantal jaar leerlingen die roepen, eigenlijk zouden we het heel leuk vinden om eens goed te leren koken. Nou, dus we hebben nu voor onze tweede klas als een module kookkunst. We hebben een groep leerlingen, zeker de tweede, derdejaars, die langzamerhand bezig zijn met hoe zorg ik dat ik fit blijf? Hoe zorg ik dat ik spiermassa opbouw, die met sport bezig willen? Nou, dan hebben we gezegd, dan gaan wij proberen een module fitness aan te bieden. En die staat dan nu ook voor de komende periode op het programma. Dus zodoende proberen we leerlingen enerzijds ruimte te bieden. Om meer bij hun interesses aan te sluiten. Anderzijds is dat dan een stukje van hun programma. Het is een ondersteunend iets in het programma voor hun om te bezig te zijn met hun eigen talent, met hun eigen interesses, met hun eigen, wat willen ze nou eigenlijk? En aan ons is nou de taak om leerlingen daarin te begeleiden. Ja, hoe maak je nou die keuze? Waar ben je eigenlijk mee bezig? Waar liggen je interesses? Om daaraan te proeven en vervolgens vanuit daar verder te kunnen.
Ja. In mijn achterhoofd moet ik ook een beetje denken aan de subculturen. Ik groeide op in de jaren 80, 90. Hip-hop, punk. En dat was mijn community, hè, waarin ik veel leerde en vooral ook gelijkgestemde tegenkwam. Ik heb het op dat moment niet zo ervaren als fijn dat ik ook nog in een klas zat met mensen die allemaal anders dachten. Maar het is wel heel leerzaam geweest in mijn proces. Dus ik denk die twee die naast elkaar bestonden, vond ik heel prettig. Als je kijkt naar die waarden van hoe jongeren leren in zo'n online community, zie je dan in die projecturen, die keuzemodules, zie je daarin ook terug dat zij op een andere manier aan de slag gaan of op een andere manier leren dan wanneer ze bij jou bij natuur kunnen zitten?
Soms. Daar zitten zeker momenten in. Kijk, heel veel van die modules zijn heel projectgestuurd. Het is eigenlijk precies wat je daar straks al zei. Van, geef ze een project en ze gaan op een hele andere manier met elkaar aan de slag. En dat zie je toch hier ook wel terug. Daarnaast is heel veel van het onderwijs wat daarin aangeboden wordt. Veel wordt door ons als docenten, want wij zijn ook allemaal expert op allerlei gebieden. Waar we normaal geen ruimte hebben voor in de klas. En een deel van dat wordt aangeboden door experts van buitenaf. En dan merk je toch leerlingen dat die op een hele andere manier aan de slag gaan met zo'n project. En dat is vaak, maar niet altijd, maar vaak wel veel meer gericht op op die samenhang, op dat community gevoel. Want dat interessegebied ligt nu wel bij elkaar.
Nice, fijn dat dat naast elkaar kan bestaan.
Ja, ik vind het ook heel interessant dat je zo die ruimte dan krijgt om daar je eigen interesses in te vinden. Ik zou het ook nog heel interessant vinden, maar daar ben ik natuurlijk de onderzoeker en niet de onderwijzer. Dat probeer je ook. Dan probeer je altijd iets groter misschien te maken. Om dan te kijken van, hey, hoe kan je nou in je wiskundeles gebruik maken, bijvoorbeeld van zo'n programmeergemeenschap. Waarin bijvoorbeeld een streamer die ik sprak daar, die gaf heel erg aan van, ik kom mensen tegen in mijn chat die zeggen, ja, maar ik kan niet programmeren, ik kan geen wiskunde, ik vind wiskunde stom. Punt. En dan zei hij, dan ga ik altijd met ze in gesprek en kijken van, hey, hoe kan ik nou, want ze zijn blijkbaar wel geïnteresseerd in programmeren, want anders zouden ze hier niet zijn. Hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ze wel weer gaan geloven en van, oh, ik kan dit wel. Ik moet gewoon weer even op een andere manier naar die wiskunde kijken en dat gaan gebruiken. Dus ik vind het ook heel interessant van, hoe zou je nou dat soort interacties, dat soort manieren van het gebruiken van programmeren, wat een soort concrete toepassing ontwikkelen, bijvoorbeeld in een bepaalde codeertaal, je weer je interesse kan aanwakken voor die wiskunde. En het zou mooi zijn als het onderwijs daar ook gebruik van kan maken, dat je dat op die manier iemand die denkt, wiskunde kan ik niet, eigenlijk weer ook een soort vorm van zelfvertrouwen geeft van, hey, als ik het ga op deze manier naar ga kijken, dan kan ik het misschien wel en dan vind ik het misschien zelfs leuk.
Ja, het is wel grappig dat je programmeren je noemt. Een van onze modules is een programmeermodule.
Oh ja.
En daarin zit heel veel wiskunde. Want het is echt een beginprincipe van programmeren. Dus daar komt echt wel een hele hoop daarvan in terug. En enerzijds merk je, er zit heel veel overlap met wiskunde. En toch wordt die link niet altijd mooi gelegd. En tegelijkertijd aan de andere kant, de leerlingen die daar echt daarvoor gaan, die zich daarop inschrijven, zijn vaak al de leerlingen die wiskunde wel interessant vinden.
Hmm.
Want, en dat is misschien ook wel weer de kanttekening ervan. Op het moment dat je ze volledig de keuze geeft om naar hun eigen interesses te gaan, missen ze die stukjes die daar misschien weer buiten vallen. Want enerzijds, kijk, de leerlingen die bij ons zitten te programmeren, dat zijn allemaal redelijk beta-leerlingen. Die wat meer met de programmeerkant hebben, met de wiskundekant hebben, met de natuurkunde en rekenkant hebben. En wat minder met de talen hebben. Overigens vind ik daar ook wel wat van te zeggen, want programmeren als taal is ook weer een heel ding. Maar
best creatief, ja.
Ja. Dus die leerling die niet in dat groepje zit, die juist heel talig is, mist daardoor eigenlijk de kans om te zien van, oh, maar wacht eens heel even, programmeren is ook heel taalgericht.
Ja.
En dat is een beetje de taak, denk ik, voor ons als algemeen onderwijs, is te zeggen van ja, maar wacht eens even, ze hebben een stukje die interesse. Hoe kunnen we die koppeling maken naar ons vakgebied? En hoe kunnen we zorgen dat die leerlingen die daar buiten vallen, die dat niet interessant vinden, toch genoeg meekrijgen om te zien, is dit misschien toch iets voor mij?
Ja, dat vind ik ook interessant, dat je dus, school deelt ook heel erg alles zo op in die vakken. Terwijl als jij online iets gaat opzoeken van, oh, ik wil een game maken. Dat kan vanuit heel erg een soort van, oh, ik vind tekenen leuk. Ik wil iets moois maken en dan een keer op de computer. Kan vanuit daar komen in plaats van dat je jezelf een klassieke beta vindt. Ik doe even een voorbeeld. Dan kom je misschien uiteindelijk wel bij programmeren terecht. Terwijl als je het op school misschien in die context van school al zet, überhaupt programmeren, dat je dan niet eens aan een game denkt of niet eens daar terecht komt, omdat je denkt, ja, programmeren, wiskunde, dat is voor die andere kinderen. Zoals je dan misschien vroeger de Gothics, daar hoor ik niet bij, dus dat ga ik dan niet doen. En dat is eigenlijk jammer inderdaad, dat je dan op die manier dat dus dan niet ontdekt. En dat is wel het kader wat school biedt en dat is vast ook wel nuttig, ja, voor sommige dingen.
Maar dat is denk ik ook een beetje de balans die wij als onderwijs moeten vinden. En enerzijds aansluiten bij de interesse van de kinderen, maar anderzijds ook zorgen dat diegenen die in eerste instantie zeggen van ja, dat is allemaal voor die anderen, ook meekomen en misschien wel ontdekken van oh, maar wacht eens heel even, dit is ook heel leuk.
Ja.
Maar wat ik wel interessant vind aan de manier waarop jullie die keuzemodules inrichten, is daar ben je met die samenhang bezig, die is daar essentieel in. Maar ook de verbinding met de buitenwereld. Hè? Dat je een expert binnenhaalt en dat het niet dat stukje geïsoleerde kennis is, maar dat die leerling acteert, zeg maar, als iemand in die wereld, in plaats van iemand die dat vak onder de knie moet krijgen. Ik vind dat wel een hele.
Ja, en het is ook echt leuk in daarin de leerling ook mee naar buiten te nemen. We hebben één module dat gaat over religie. Ja, het zijn, even voor context, een module duurt normaal gesproken 4 weken. En in die 4 weken gaan ze ook mee naar een moskee en naar een kerk. En ervaren ze ook die religie op een hele andere manier. Want dat gebeurt niet allemaal binnen ons klaslokaal. Dat gebeurt daar buiten.
Ja.
Ja, dat is denk ik ook heel mooi. Ook weer met een van de resultaten die ik ook zag. Is dat ik snap dat de school, zal maar zeggen, het biedt ook een bepaalde veilige context natuurlijk. Dat je niet in die wereld de hele tijd bent. En dat je kan experimenteren. En dat niet alles meteen gevolgen heeft voor die zogenaamde echte buitenwereld. Maar ik zag wel dat bijvoorbeeld die klimaat-tiktokkers, die hadden heel veel waarde uit het feit dat op TikTok ze het idee hadden van, hey, ik kan iets vertellen hierover, ik kan in actie komen en ik kan ook een verschil maken. Of ik heb het in ieder geval het idee dat ik een verschil kan maken als het aankomt op klimaatverandering. En op school voel ik me heel erg, ik leer erover, of ik leer er niet over, soms ook. Maar als ik erover leer, dan blijft dat binnen dat klaslokaal en heb ik het idee, ik leer allemaal over deze afgrijzelijke dingen, over wat er gebeurt met de wereld, maar ik kan er niks mee doen. En dat ze dan op TikTok echt dat publiek vonden en dat podium om daar ook iets aan mee te gaan doen. En daarom zeg ik ook inderdaad in mijn proefschrift dat het die aansluiting met af en toe wel die koppeling maken met de maatschappij, dat jongeren iets daar kunnen voelen van, wat doet mijn leren eigenlijk voor de wereld? Kan ik daar iets
mee doen?
Hoe kan ik daar iets mee? Ja, dat een gemis is wat sommige jongeren ervaren, wat ze online wel kwijt kunnen.
Ja, dat is leuk dat je dat noemt. Wel, gisteren had ik een gesprek met mijn 4 TTO. Dus dat is dan 4 VWO. Ik was in de les van een collega. En het ging over, ja, weet je, er wordt over bepaalde zaken geklaagd, maar hoe doe je er nou iets aan? Welke stappen kun je nou nemen? Hoe zit dat nou in elkaar? Waar moet je nou naartoe om daar vervolgens veranderingen te brengen? Want we kunnen wel klagen, maar hoe nemen wij actie? En hoe kun je een verandering brengen? En dat is eigenlijk daarin een beetje die link van enerzijds wat er veilig in ons klaslokaal besproken wordt, maar anderzijds wel stappen kunt maken van, nou ja, hoe kunnen we dat nou omzetten naar iets concreets? Dit ging dan over zaken binnen de school, dus dat is nog wel in de eigen schoolgemeenschap. En 2 van de leerlingen in dat klaslokaal zitten in de medezeggenschapsraad. Dus die hebben ook echt wel wat te zeggen. Maar ja, dan moet het wel. Hoe ga je nu van, oké, wij zijn als klas, we hebben een bepaalde vertegenwoordiging. Hoe kunnen we nou ons probleem, ons bezwaar, ons beleidsding waar we het niet mee eens zijn, omzetten naar, oké, hoe kunnen we dat nou concreet op tafel krijgen?
Ja. Dus het is niet meer alleen oefenen, ook al is het klein en binnen de school, maar het is wel in de praktijk daadwerkelijk iets teweeg brengen.
Ja, en dat begint natuurlijk binnen de school en dat is een relatief veilige setting. Maar die principes die zijn natuurlijk in onze hele maatschappij van toepassing.
Ja. Wat ik er mooie vond, sowieso, je hebt ook gekeken naar comments onder video's en bij zo'n stream. En de manier waarop zij eigenlijk, waarop jongeren elkaar ook dingen leren. En die rol van de leraar pakken. Is die te vertalen al naar de klas? Kunnen we daar al een concreet voorbeeld? Heb je daar concrete voorbeelden in gezien? Of jij misschien, Rick?
Ik heb dus niet in de klaslokalen zelf gekeken, maar je ziet inderdaad wel dat... ik had dan met name voorbeelden ook van Twitch, maar je ziet het ook op YouTube en TikTok, dat in comments mensen elkaar dingen gaan uitleggen. Dus een voorbeeld is van online, wat ik dan in ieder geval heb gezien, is dat onder een video van een YouTuber die het dan heeft over... zij is een trans creator op YouTube en praat heel erg over haar eigen transitie. En gebruikt daarin de term cisgender. Waarop iemand dan vraagt in de comments: sorry, maar nieuw hier, ik weet niet wat dit betekent. En dan gaat iemand anders dat uitleggen. Dus het is niet eens per se altijd degene die dan de video maakt die dat uitlegt. En zo krijg je een wisselwerking. Soms gaat dat respectvol, soms iets minder. Maar je ziet daarin wel dus dat ze elkaar iets proberen bij te brengen. En dat er ook wel oprecht soms die mogelijkheid is om iets te vragen en daar iets over bij te leren. En op Twitch zie je dat nog vaker switchen, dat het echt gaat van... iemand in de chat vraagt, hey, hoe begin je überhaupt met programmeren, met speedrunnen? En dan worden er door mensen in de chat worden er bronnen gedeeld of tips gegeven. De streamer haakt daarop aan. Dus daar verspringt het heel vaak van chat naar streamer nog meer. Omdat het zo'n omdat het toch live is, krijg je meer echt een gesprek gaande. Wat nog af en toe een uitdaging was om dat dan te representeren in een papieren boek in mijn proefschrift. Dat liepen helemaal door elkaar. En dan moest ik een soort van artificieel dat achter elkaar gaan zetten. Ja. Omdat dat gesprek natuurlijk op Twitch nooit zo exact verloopt. Er komen van alles tussendoor. Denk maar aan een gemiddeld WhatsApp groepgesprek. Nou, dat gaat ook niet altijd even gestructureerd.
Dus, die dynamiek die zie je in het klaslokaal ook. Of zie je vaak terug. Leerlingen die elkaar wat dingen uitleggen. En een leraar die er even op inhaakt om nog wat aan te vullen. En vervolgens gaat die dynamiek weer tussen de leerlingen. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, dat zie je in het onderwijs ook terug.
Ik wil zo meteen naar de afronding toe. De workshop vind ik nog wel interessant om ook even aan te tikken.
Ja.
Dat zet veel aan bij mij. Zo van, goh, hoe kunnen we die werelden dichter bij elkaar brengen? Ik proef bij Rick ook een beetje dat daar al best wel wat in gebeurt op sommige plekken. Mm-hmm. Nog niet overal, maar wat is er voor nodig om daar nieuwe stappen in te maken? Ruimte voor experiment, is dat het? Of...
Ja, nee, wat we in ieder geval nu hebben ontwikkeld is een workshop om het op school te hebben over het beleid wat je voert rondom sociale media en smartphones. Om daar eens even kritisch naar te kijken van hoe willen we eigenlijk dat sociale media wel of niet een rol speelt binnen de school? En hoe kan je daar dan op een andere manier naar kijken dan alleen maar als een afleiding en voorbij gaan eigenlijk naar die risicobenadering? Dus die workshop is niet zozeer gericht voor docenten op hoe doe je dat in het klaslokaal, maar meer op hoe kijk je als school aan tegen het gebruik van sociale media en kan je daar misschien stappen in ondernemen zoals een 2 uur in de week of vrijmaken om daar meer ruimte voor te creëren. Omdat het inderdaad ook niet altijd misschien binnen vakken gaat, maar het nodigt wel uit om kritisch na te denken als docenten onderling, misschien met een vakgroep misschien, om te kijken van hey, hoe zouden wij die wereld wat meer kunnen betrekken in het onderwijs. En op welke manier zouden we dat willen doen? Om jongeren ook in de school daarbij te kunnen begeleiden en die leerwereld, de school wat meer in te trekken.
Wat ik heb gezien, dat ik heb lessen gehad waarin die smartphone inderdaad nogal afleiden.
Kan ik me ook helemaal voorstellen.
En dat ik mezelf weer hoorde zeggen, doe dat ding nou eens weer. En denk, ah, klink echt als oude lul, dat is niet meer leuk.
Nee.
Maar ik heb wel de negatieve invloed gezien die het heeft op de leerprestatie op dat moment. Maar ik heb ook gezien dat op het moment in het projectonderwijs dat die student, mijn studenten waren wat ouder dan de middelbare schoolleerling. Maar dat als hij vanuit intrinsieke motivatie bezig is met een groepje, met een gezamenlijk doel, dat die smartphone gewoon in de broekzak blijft. Dat de neiging om die te pakken veel minder daar is. En dit is geen dit is geen onderzoek.
Nee, ja, ik denk dat ik heb ook niet onderzocht wanneer wel jullie smartphone wel goed is voor je leerproces en precies wanneer niet.
Ja.
Wat ik interessant vind is dat de smartphone een onderdeel is van je dagelijks leven. Ook als je van school bent of buitenschool bent, die smartphone is er. Dus ik denk leerlingen ook daarvan gebruik te maken. Net zoals jij het ook net al had over AI. Het is er. Jongeren gaan het gebruiken. Het is een onderdeel van hun leven. Leer ze dan ook die tools gebruiken. Net zoals de rekenmachine. Die leer je ook gebruiken. Een rekenmachine is minder afleidend dan een smartphone.
In die zin, kijk, wij hebben op school een smartphoneverbod. Dus in die zin dat herken ik. Maar tegelijkertijd hebben al onze leerlingen wel een laptop. En via die weg toch al de mogelijkheden om die dingen om toegang te hebben tot al die middelen die ze eigenlijk via de smartphone ook bij kunnen. Zonder de constante afleiding van die heeft weer iets op Instagram gezet. Of die heeft weer een appje. Weet je, het is een beetje een balans zoekende in enerzijds. Zijn we als samenleving heel erg gewend dat iedereen altijd bereikbaar moet zijn. Als docent vind ik je weet wanneer je kind op school zit en op je dan moet daar volgens mij de focus liggen en hoeft die echt niet ieder moment van de dag bereikbaar te zijn. En geloof me, in de beginfase hebben we ook ouders gehad die daar best wel een mening over hadden dat het kind niet meer 24/7 bereikbaar was. Aan de andere kant moeten we ze wel helpen in dat wat ze online doen, in die online wereld, om ze daarin te sturen. En daarin bieden voor ons dan laptops nu als uitkomst, omdat we daarin in ieder geval meer controle hebben over het hoe en het wanneer. Want er moet ingestuurd worden. Ze moeten leren omgaan met die online wereld. En tegelijkertijd moet dat volgens mij niet 24/7 op ieder moment alles maar tegelijkertijd binnenkomen, want dat leidt af.
Ja. Nee, ik denk ook dat een streamer die ik interviewde zelf zei ook, ik snap dat die smartphones heel onhandig zijn en afleidend. Maar aan de andere kant voelt het heel gek dat ik, als ik iets niet snap wat de docent zegt, het niet even snel kan googlen. Want dat is hoe mijn realiteit ook werkt. En dus dat is heel erg het dilemma van op welk moment laat je dit toe in het klaslokaal en kan het juist het ondersteunen, het proces. En op welk moment is het goed om hem ook even weg te laten.
Ja.
En ik denk dat het goed is om daar heel bewust over na te denken en daarbij voorbij te gaan aan die heel erg risicobenadering, waarvanuit toch vooral dat smartphoneverbod ook wel echt geredeneerd wordt van het is allemaal afleiding, het is slecht, het is niet goed voor je mentale gezondheid. Nou, er wordt een hele scala aan gevolgen van het gebruik van een smartphone daarin opgehangen. Ik denk dat kan allemaal waar zijn, maar het is wel een werkelijkheid waarin we leven. En het is belangrijk om niet alleen maar vanuit die risico te denken en ook kijken waar liggen kansen om die technologie te gebruiken in het klaslokaal en die leerwereld te betrekken.
Ja.
En ik zou het zonde vinden, en daarvoor dient die workshop ook, als het alleen maar gaat over die risico's. Kijk nou ook eens een keer wat houden eruit. Want vooral met technologie hebben we nogal een neiging om in paniek te schikken. Vooral in combinatie met kinderen en jongeren. Dan is het altijd al maar snel eng. Om een voorbeeld te geven over de bioscoop. Zeiden mensen vroeger ook, oh mijn god, ze gaan naar de bioscoop. Ze gaan agressief worden. Dus met nieuwe technologie komen altijd nieuwe morele panieken.
Ja.
En dat zie je met smartphones ook. En gedeeltelijk zit daar ook wel waarheid in sommige panieken, maar het moet niet echt die morele paniek worden en dat doorschieten in alleen maar risico. Ik denk dat gewoon zonde is.
Adverteerde ook al frisdrankmerken met als doel om jongeren verslaafd te krijgen.
Ja, en ook lezen, weet je, ze waren verslaafd aan lezen. Nou ja, nu zouden we willen mensen dat ze verslaafd zijn aan lezen.
Ja.
En zijn ze allemaal verslaafd aan een smartphone. Dus ook termen als verslaving zijn heel heftig, terwijl de verslaving is een probleem, maar niet onder zulke grote groepen als wat nu wordt gepretendeerd.
Nee, maar die nadelige aspecten, die zijn er en die kun je heel erg op de voorgrond zetten. Maar eigenlijk is jouw oproep, verken die ruimte en kijk vooral naar de waarden die jongeren halen uit wat ze in die sociale apps vinden.
Ja, ik denk dat verbieden en het uitbannen, als we het even heel zwart-wit maken, dat niet helpt. Want het is toch een onderdeel van hun leven. En dat erbij betrekken bij het onderwijs. En ze leren, hoe ga je nou verantwoord om met die online werelden? Hoe kan je het gebruiken voor je leren in plaats van het als afleiding je leven laten controleren? Is denk ik heel waardevol. En dan ook een hele mooie rol die de school kan pakken.
Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dank jullie wel. Je luisterde naar een Nivels podcast. Check ons hoofdkanaal Nivels podcast voor meer verhalen over onderwijs en pedagogiek. En voor artikelen check je nivels.nl.